Goedemorgen broeders en zusters, jongens en meisjes. Hartelijk welkom in deze dienst hier in de kerk en thuis via de digitale verbinding. Vanmorgen zal in deze dienst proponent Koutijs uit Zeist voorgaan. Zoals gebruikelijk worden we als gemeente muzikaal begeleid door de zang van twee gemeenteleden en de organist. In verbondenheid met elkaar wordt u thuis uitgenodigd om met elkaar de liederen en psalmen mee te zingen. De bloemen van deze dienst gaan als bemoediging vanuit de gemeente naar Roel en Nel van Beuzeghem in verband met hun ernstig zieke schoonzoon. Ter voorbereiding op de dienst willen we nu gaan zingen van Psalm 100, vers 1. Juicht aarde, juicht alom de Heer. En ook vers 3. Ga tot zijn poorten in met lof. We zingen vers 1 en 3 van Psalm 100. De kerkenraad wenst u en jou een gezegende dienst.
Laten we aan het begin van deze dienst een moment stil zijn om ons voor te bereiden op een ontmoeting met de Heere onze God. En ook deze morgen belijden wij dat onze hulp en onze verwachting is in de naam van de Heere, die hemel en aarde gemaakt heeft, die trouw houdt tot in eeuwigheid en die nooit loslaat het werk dat zijn hand begon. Genade zij u en vrede van God onze Vader en van de Heere Jezus Christus in de gemeenschap met de Heilige Geest. Amen. Ook ik wil u deze morgen groeten, ook degene die online met ons verbonden zijn. Ik ben nog niet eerder in jullie midden geweest, dus ik zal me even voorstellen. Mijn naam is Willem Koutijs, ik ben getrouwd met Helene. Ik woon op dit moment in Zeist, ben mijn studie theologie, mijn master aan het afronden in Amsterdam. Laten we deze dienst voortzetten met het zingen van het lied Kroon hem het koningskroon. Weerklank 189, de versen 1 en 4. Laten we God alle eer toezingen. De wet horen we deze morgen uit Exodus 20. Toen sprak God al deze woorden. Ik ben de Heere, uw God, die u uit het land Egypte, uit het slavenhuis geleid heeft. U zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. U zult voor uzelf geen beeld maken, geen enkele afbeelding van wat boven in de hemel of beneden op de aarde of in het water onder de aarde is. U zult zich daarvoor niet neerbuigen en die niet dienen. Want ik, de Heere, uw God, ben een naijverig God, die de misdaad van de vaderen vergeldt aan de kinderen, aan het derde en vierde geslacht van hen die mij haten, maar die barmhartigheid doet aan duizenden van hen die mij liefhebben en mijn geboden in acht nemen. U zult de naam van de Heere, uw God, niet ijdel gebruiken. Want de Heere zal niet voor onschuldig houden wie zijn naam ijdel gebruikt. Gedenk de Sabbatdag dat u die heiligt. 6 dagen zult u arbeiden en al uw werk doen. Maar de 7e dag is de Sabbat van de Heere, uw God. Dan zult u geen enkel werk doen. U, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw slaaf, nog uw slavin, noch uw vee, noch uw vreemdeling die binnen uw poorten is. Want in 6 dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en al wat erin is. En hij rustte op de 7e dag. En daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde die. Eer uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat de Heere uw God u geeft. U zult niet doodslaan. U zult niet echtbreken. U zult niet stelen. U zult geen vals getuigenis spreken tegen uw naaste. U zult niet begeren het huis van uw naaste. U zult niet begeren de vrouw van uw naaste, noch zijn slaaf, noch zijn slavin, noch zijn rund, noch zijn ezel, noch iets wat van uw naaste is. En toen aan Jezus gevraagd werd wat het grote gebod is in de wet, toen zei hij: u zult de Heere, uw God, liefhebben met heel uw hart, met heel uw ziel en met heel uw verstand. Dit is het eerste en het grote gebod. En het tweede hieraan gelijk is: u zult uw naaste liefhebben als uzelf. Aan deze 2 geboden hangt heel de wet en de profeten. Laten wij eens antwoord hierop zingen. Psalm 40, vers 8. Laten we bidden met elkaar. Heer onze God, trouwe Vader, wat is een voorrecht dat we hier bij elkaar mogen zijn, in dit gebouw of verbonden online. Heer, wat is het goed om u de lof en de eer toe te zingen, om onze handen te vouwen in gebed tot u, om uw woord te openen. En we bidden zo of, als we zometeen de woorden horen die u heeft opgeschreven, dat uw geest ons laat zien wat die woorden betekenen. Heilige Geest, wees in ons midden en vul ons met de liefde van God de Vader. En Heer, als we zo voor uw aangezicht verschijnen, dan beseffen we ook dat we zo vaak de fout in gaan. En dan bidden we met deze woorden van Psalm 40 of u onze redder en onze kracht zal zijn. Heer, vergeef ons onze zonden. En Heer, laat ons beseffen dat wat we ook gedaan hebben, we altijd mogen zien op het kruis. Waar u stierf voor ons, zodat de weg vrij is voor een relatie met de Vader. Heer, wees zo in ons midden, wees ook zo bij alle andere kerken hier in deze omgeving, waar mensen samenkomen in uw naam. Wees ook bij de kinderen die hier zijn, de jeugd die ook thuis meeluisteren. Heer, geef ook dat zij een goede dienst hebben en begrijpen wat de woorden betekenen die u vandaag hier wilt zeggen tegen ons. Dit alles bidden wij zo in Jezus' naam. Amen. De schriftlezing deze morgen is uit het Evangelie van Johannes. Johannes 20, vers 24 tot 31. Johannes 20, vers 24 tot 31. En Thomas, een van de 12, Didymus genoemd, was niet bij hen toen Jezus daar kwam. De andere discipelen dan zeiden tegen hem: wij hebben de Heere gezien. Maar hij, Thomas, zei tegen hen: als ik in zijn handen niet het litteken van de spijkers zie en mijn vinger niet steek in het litteken van de spijkers en mijn hand niet steek in zijn zij, zal ik beslist niet geloven. En na 8 dagen waren zijn discipelen weer binnen en Thomas was bij hen. Jezus kwam terwijl de deuren gesloten waren. En hij stond in hun midden en zei: vrede zij u. En daarna zei hij tegen Thomas: kom hier met uw vinger en bekijk mijn handen. En kom hier met uw hand en steek die in mijn zij. En wees niet ongelovig, maar gelovig. En Thomas antwoordde en zei tegen hem: mijn Heere en mijn God. Jezus zei tegen hem: omdat u mij gezien hebt, Thomas, hebt u geloofd. Zalig zijn zij die niet gezien zullen hebben en toch zullen geloven. Jezus nu heeft in aanwezigheid van zijn discipelen nog wel veel andere tekenen gedaan die niet beschreven zijn in dit boek. Maar deze zijn beschreven opdat u gelooft dat Jezus de Christus is, de Zoon van God, en opdat u door te geloven het leven zult hebben in zijn naam. Amen. Laten we met elkaar zingen Psalm 119, de versen 3 en 53.
Oh,
Na de verkondiging zullen we zonder verdere aankondiging zingen en luisteren naar het lied Aan U behoort, o Heer der Heren, dat we zingen uit Weerklank, lied 418, de versen 1 en 4. Geliefde gemeente van de Heere Jezus Christus. Een onbekende dichter schreef eens deze woorden. Twijfel ziet obstakels, geloof de weg vooruit. Twijfel ziet de donkerste nacht, geloof een heldere dag. Twijfel schuwt een stap te nemen, geloof dat vliegt omhoog. Twijfel vraagt wie gelooft. Geloof dat antwoord, ik. Geloof en twijfel. Een logisch thema om over na te denken bij het lezen van dit gedeelte uit het Evangelie van Johannes. Logisch ook, zoals we het vaak horen, om Thomas de ongelovige te noemen. Want door deze gebeurtenis noemen wij een grote twijfelaar in ons midden ook nog steeds een ongelovige Thomas. Vele dominees die proberen een lans te breken om in hun preek om Thomas maar een andere titel te geven. Thomas de gelovige wordt hij dan wel genoemd of Thomas de risiconemer. Vandaag houden we het maar even op dat Thomas een twijfelaar was. Iemand die, zoals we lazen, eerst met zijn vingers de littekens van zijn Heere wilde voelen. Waarom we hem maar gewoon Thomas noemen, die twijfelde, komt ook omdat zijn persoonlijkheid zo even herkenbaar is. Hoeveel mensen onder ons zullen het wel niet herkennen? Eerst zien, dan geloven. Van de mooiste, gekste, meest bijzondere momenten in ons leven maken we foto's en filmpjes, omdat we toch wel moeten kunnen laten zien waar we geweest zijn of wat we hebben meegemaakt. En dat laat toch maar oppervlakkig zien hoe belangrijk we bewijs vinden. Dat we eerst iets gezien moeten hebben, iets echt ervaren moeten hebben, dat zien we ook in hoe we met relaties omgaan. We moeten eerst iemand leren kennen voordat we diegene vertrouwen. En voordat we iets in bewaring, een geheim of zo kunnen geven aan iemand, dan moeten we eerst weten wat voor vlees we in de kuip hebben. Ook in de wetenschap komen we steeds tegen dat iets gezien, iets bewezen moet worden, voordat we er echt vanuit kunnen gaan. Een experiment moet je op precies dezelfde manier kunnen uitvoeren, kunnen herhalen met precies hetzelfde resultaat, om enige geloofwaardigheid op te wekken. En natuurlijk werkt dat ook gewoon zo. Maar het geeft wel te denken. Op veel verschillende manieren om ons heen worden we gevoed met de gedachte dat eerst iets zichtbaar moet zijn, het bewezen moet worden voordat we daadwerkelijk iets kunnen aannemen, iets kunnen geloven. En dat moet ook door Thomas zijn hoofd zijn gegaan. Als de discipelen tegen hem zeggen, we hebben de Here gezien, dan antwoordt hij als een ware scepticus dat hij eerst de littekens wil zien. Ze wil voelen en zijn hand in de zijde van Jezus wil steken voordat hij gelooft. Hoe lang heeft Thomas nog moeten wachten voordat de grote vraagtekens die hij had gezet bij Jezus' opstanding weggehaald werden? Na 8 dagen zijn de discipelen weer binnen. Dus het kan goed zijn dat hij al die dagen heeft gediscussieerd met de discipelen over het feit of Jezus nou wel of niet is opgestaan. En misschien hield hij zich wel stil na een aantal dagen, omdat Petrus, Johannes, Jacobus en alle andere discipelen er maar niet over ophielden. Maar toch kon hij het waarschijnlijk niet geloven. En als er staat dat ze na 8 dagen na de opstanding weer bij elkaar kwamen, dan betekent dat volgens een Joodse telling van dagen, waarbij de dag zelf meegerekend wordt, dat ze dus opnieuw op een zondag, de dag dat Jezus een week daarvoor was opgestaan, weer bij elkaar kwamen. En opnieuw zijn de deuren gesloten. Het lijkt wel alsof Jezus hiermee wil aantonen dat Thomas op het moment dat Jezus verschijnt, dat alle omstandigheden hetzelfde waren. En ook begroet hij hen weer op dezelfde manier. Vrede zij u. Een groet die de apostel Paulus in navolging van Jezus in al zijn brieven gebruikt. En dan doet Jezus iets wonderlijks. Nee, hij zegt niet tegen Thomas dat hij een van de ongelovige discipelen is, die het niet waard is om zijn discipel genoemd te worden. Nee, hij vertelt hem niet op een afstandje, zie je nu wel. Nee, hij spreekt hem ook niet aan op het feit dat hij er de vorige keer niet bij was. Nee, Jezus komt direct naar hem toe. Spreekt hem aan op de grote twijfels die hij heeft. Zo goed kent hij Thomas. Hij wist wat Thomas tegen de andere discipelen gezegd had en hij willigt zijn voorwaarden in. Hadden wij het ons voor kunnen stellen dat Jezus zou zeggen, kom maar met je vingers en voel mijn handen. Kom maar en steek je handen in mijn zijde. Welke God vraagt dit nu? Welke God komt zo dichtbij dat hij zijn discipelen, zijn schepsels, het toestaat om hem aan te raken? Welke God behoudt de littekens van de wonden die hij heeft gedragen? Misschien was er niet zozeer scepticisme of aarzeling wat Thomas had weerhouden om er die eerste bijeenkomst bij te zijn. Misschien had hij het nodig om de littekens van Jezus te zien en te voelen. Niet omdat hij van nature een twijfelend persoon was, maar omdat hij zo in shock was door de tragedie van de kruisiging van zijn Here en Meester. En dat hij het niet makkelijk vond om deze gebeurtenis zomaar opzij te schuiven. Zomaar even nietig te verklaren. Hij ging aan het kruis, ja. Ik zag hem pijn lijden. Ik hoorde hem roepen naar zijn vader. En nu kom je mij vertellen dat het allemaal niet klopt, alsof die vreselijke zwarte dag niet gebeurd is. Misschien dat Thomas Sobol gereageerd had. We weten het niet zeker, maar het zou zomaar kunnen dat Thomas het gewoon allemaal niet kon rijmen met elkaar. Maar op het moment dat Jezus zich tot hem toewendt, hem de wonden van zijn doorboorde handen laat zien, dan is het genoeg voor Thomas. En hoeft hij zijn handen geen eens uit te steken om het te checken. Het feit dat de Heere die hij volgde, hem deze vraag stelt en hiermee laat zien dat hij de Heer de Heeren is en weet wat er in het hart van een mens omgaat, dat laat hem niet langer ronddobberen in een zee van twijfel waarin hij zich bevond. Thomas gaat op de knieën en roept de befaamde woorden: mijn Heere en mijn God. Sommige bijbelcommentaren die geven aan dat dit gedeelte oorspronkelijk het einde was van het evangelie van Johannes. En dat hoofdstuk 21 later is toegevoegd. Het evangelie zou dan passend eindigen met de oproep dat ieder die deze woorden leest, de boodschap van het evangelie hoort en gelooft dat Jezus de Messias is, de Zoon van God. Net zoals Thomas daarvan getuigt in dit gedeelte. Dat ieder die dat doet gered zal worden en het leven zal hebben in zijn naam. En daarmee zouden de twijfel en het ongeloof van Thomas gebruikt worden om niet alleen aan de discipelen in de vroege kerk te laten zien, maar ook aan ons dat Jezus niet zomaar een goede leraar was, maar het vlees geworden woord van God. Precies ook waar het evangelie van Johannes mee begint. Daar staat dat Jezus het woord is, waaruit de wereld is ontstaan en dat wij moeten begrijpen als dat Jezus God zelf is. God die onder de mensen is gekomen. En hier aan het einde van het evangelie lezen we dit opnieuw. En voor Thomas wordt het nu duidelijk. Jezus is niet alleen zijn Heer. Hij is zoveel meer dan dat. Hij is God zelf. De twijfel van Thomas wordt omgezet in geloof. Omdat Jezus openbaart dat in hem het nieuwe leven is aangebroken. Dat zien we ook terug in de manier hoe Jezus verschijnt aan zijn discipelen. In een kamer waarvan de deuren gesloten zijn, staat Jezus opeens in hun midden. Fysiek gezien is dat natuurlijk niet mogelijk. Niemand kan zomaar uit het niets verschijnen. Maar blijkbaar is er iets met Jezus gebeurd toen hij opstond uit de dood. Zijn verheerlijk lichaam staat boven de natuurlijke wetten, de natuurwetten van deze wereld. En daaraan zien we al iets van het nieuwe leven dat aanbreekt in Jezus. De herschepping van deze wereld zagen de discipelen hier in de persoon van Jezus. En toch, terwijl Jezus' lichaam dus al herschapen was, blijven de wonden van het kruis, de littekens die achter zijn gebleven, nog steeds zichtbaar. De littekens zijn niet weggegaan. En deze wonden schenken aan Thomas het geloof dat hij nodig heeft. En hier zullen we zo nog verder over nadenken. Wat echter ook goed is om te beseffen is dat deze littekens, deze wonden, iets op wonderbaarlijke wijze iets laten zien van aan de ene kant het wonder van het kruis en aan de andere kant het wonder van de incarnatie, dat God mens werd hier op aarde. Deze twee die komen samen in dit verhaal. Daarin zit aan de ene kant de bron van ontsteltenis en twijfel die Thomas ook heeft. Het wordt namelijk duidelijk dat de littekens van Jezus verwijzen naar het kruis, waar hij echt geleden en gestorven is. Dat zijn littekens niet zijn weggegaan, herinneren ons daarvoor altijd aan. Het kruis is niet een gebeurtenis dat even waarde en betekenis heeft. Jezus blijft de littekens dragen als verwijzing naar de grote overwinning aan het kruis die hij voor Thomas en de discipelen, maar ook voor u en voor mij behaald heeft. Aan de andere kant zien we in dit verhaal iets schitterends van kerst. Dat God mens werd. Wat moet het een grote schok voor Thomas zijn geweest toen hij doorde dat deze mens God was en ook nog de littekens in zijn handen en zijde draagt. Het feit dat Jezus God was, de grote almachtige God, en aandenkens heeft aan pijn en lijden, dat moet niet te bevatten zijn geweest voor Thomas. En logisch dat hij neervalt op zijn knieën. En ik hoop dat wij dat ook mogen doen. Elke keer als we iets van het wonder van het kruis mogen aanschouwen. Jezus, de Christus, draagt de littekens van het kruis. Wat zegt dat over wie wij als kerk mogen zijn? Het feit dat wij als kerk gebouwd zijn op het fundament van Christus, die zijn littekenen met zich meedraagt en er niet voor terugdeinst om die te laten zien. Als wij het lichaam van Christus op deze aarde zijn, hoe lijken wij dan op het doorspieste en doorboorde lichaam van Christus? Thomas geloofde alleen dat Jezus vanuit de dood was opgestaan, omdat hij in staat was om de wonden te zien en te voelen. Misschien zijn wij daarom ook wel geroepen om als het lichaam van Christus op deze aarde iets van onze wonden, onze littekens, te laten zien. Niet als een perfect lichaam van Christus, maar getekend door littekens, net zoals het lichaam van onze Here. En natuurlijk zijn onze littekens niet hetzelfde, van eenzelfde betekenis als die van Christus. Maar door het zien en voelen van de littekens van Jezus kon Thomas geloven. Misschien kunnen de mensen om ons heen ook wel iets van Christus zien, als wij iets van onze littekens laten zien. Daarom kunnen mensen zien dat wij in dit bestaan nooit volledig heel gemaakt kunnen worden. De kerk is een plek voor gepijnigde mensen, voor zondaren, voor gebonden mensen. Door onze littekens, onze wonden, hebben we een kans om mensen te laten kennismaken met Hij die onze zonden gedragen heeft en de littekens nog steeds met zich meedraagt van de wonden die voor ons bestemd waren. Wat Jezus hier doet met Thomas is een voorbeeld voor ons, als wij mensen die de Here nog niet kennen, Hem willen laten ontmoeten. Wat dit wel vraagt van ons is kwetsbaarheid. Het laten zien van je pijn, van de wonden die je draagt, is niet prettig. Maar hoe vaak hebben we als het lichaam van Christus niet onze fouten en misstappen bedekt, verborgen voor de wereld om ons heen? We moeten onze littekens juist lucht en zonneschijn geven. Niet dat ze daardoor kunnen helen, maar zodat mensen om ons heen ze kunnen zien en we daardoor ook toenaderbaar zijn. En dat betekent natuurlijk niet dat we zomaar iedereen moeten vertellen over de wonden, de littekens die we dragen. Het gaat meer om een houding die we onszelf mogen aanleren, om niet bang te zijn om anderen te vertellen over datgene waar we mee worstelen. Juist ook omdat dit hen kan helpen om te ontdekken wie Jezus is. Ook onze littekens mogen een getuigenis zijn van het werk dat God in ons leven doet. En het slaat een brug van mens tot mens. Net zoals Jezus dat bij Thomas deed en die daardoor kon beseffen dat Jezus God was. En of je nu een buurman of een buurvrouw deelgenoot maakt van je worstelingen, je littekens in het leven, misschien ook wel van je geloofsworstelingen, of we doen dit of op ons werk of in de klas op school, het biedt mogelijkheden om iets te laten zien van wie Jezus is. En om het getekende lichaam van Christus te kunnen zijn. Een andere vraag die opkomt als men Thomas een ongelovige noemt, een twijfelaar, is de vraag naar een goede manier van geloven. Kan je zomaar je geloof laten afhangen van de voorwaarden die Thomas hier stelde? Dat hij echt de littekens moest zien. Is dat wel echt geloof? En zegt Jezus niet dat zij die geloven zonder gezien te hebben, gelukkig zijn, zalig zijn? Dit is een lastige vraag, want in het Nieuwe Testament worden er verschillende dingen over gesproken. Gezegd over geloven, hoe je dat moet doen. Een bekende uitspraak daarover staat in de Hebreeënbrief, waarin gezegd wordt dat het geloof een bewijs is van de zaken die men niet ziet. Dat lijkt mee te gaan met de woorden van Jezus. En aan de andere kant komen we ook steeds in de verhalen, zeker ook in handelingen, tegen dat mensen geloven op het moment dat zij de grote werken van God zien. Bij het Pinksterfeest gebeuren er grote wonderen. En mensen kwamen tot geloof. De centurio die bij het kruis stond en die Jezus zag sterven. En toen Jezus de geest gaf, dat hij uitriep, ja, deze mens was werkelijk Gods zoon. En ook in onze eigen levens hebben we vast voorbeelden. Dat als we iets zagen van God, iets van zijn werk hebben gezien, dat ons ertoe heeft aangezet om nog meer geloof te hebben. En is het ook niet mooi als we zien dat als God iemand ergens van losmaakt, iemand geneest of iemand op een bijzondere manier leidt, dat er dan een groot geloof op volgt. Geloof en tekenen, het is een spannende balans. Zeker als het erop lijkt alsof iemand afhankelijk wordt van de tekenen om zijn geloof te voeden. Dan kan het erop wijzen dat de tekenen, dat het zien en het voelen van God een voorwaarde wordt van geloof. Een bekend voorbeeld hiervan is mensen die steeds weer opnieuw op zoek zijn en op zoek gaan en naar christelijke conferenties gaan, christelijke weekenden, christelijke vakanties, om alweer een ervaring met God te krijgen. Het is opvallend dat Jezus niet zegt dat tekenen niet gebruikt kunnen worden om mensen tot geloof te laten komen of te laten groeien in geloof. Hij laat zelfs zijn littekens zien aan Thomas. Maar toch lijkt Jezus hier te zeggen dat tenzij dit geloof rijpt, groeit tot discipelschap, het uiteindelijk niet voldoende zal blijken aan het einde. En dat is misschien een goede richting in het nadenken over welke plek tekenen kunnen hebben in ons geloofleven en dat van anderen om ons heen. Ervaringen met God, bijzondere momenten dat we zijn nabijheid en leiding van heel dichtbij ervaren, die mogen we koesteren en waarderen. We hoeven deze niet af te doen als ondergeschikt aan geloof zonder tastbaarheid. Maar we moeten goed voor ogen houden dat we groeien naar een geloofsleven dat niet afhankelijk is van deze dingen. Laten we blijvend op onze knieën vallen en uitroepen, mijn Heere en mijn God. Ook als we de littekens niet zien en voelen. Als we niet iets zien van God om ons heen. We luisteren nog eens naar Het gedicht dat we aan het begin hoorden. Twijfel ziet obstakels. Geloof de weg vooruit. En als we dat in het licht van wat we net hebben gehoord zetten, dan moeten we inderdaad beseffen dat twijfel realistisch is. De weg die voor ons ligt is heel vaak gevuld met obstakels. Net zoals Thomas ook hele realistische bedenkingen had bij de opstanding van Jezus. Het geloof in hem mag ons echter de zekerheid geven dat Jezus door zijn opstanding de weg naar de Vader al heeft vrijgebaand. En hij ons zal dragen door moeilijkheden heen. Komen we bij de volgende twee. Twijfel ziet de donkerste nacht. Geloof een heldere dag. Bij twijfel kunnen we soms blijven hangen in de trage die van het kruis. Net als Thomas zien we soms geen uitweg. En vergeten we dat het licht van paasmorgen al is doorgebroken. Daardoor wordt heel ons leven en ons bestaan in een ander licht gezet. Twijfel schuwt een stap te nemen. Geloof dat vliegt omhoog. Als wij het aandurven om als het getekende lichaam van Christus onze littekens te laten zien, dan geven we mensen een kans om een sprong in geloof te maken. We zeggen hiermee, kijk, hier zijn onze wonden. En deze durven we te laten zien, omdat onze Heer ze ook heeft laten zien. Hier zien we nog te vaak de gebrokenheid. Maar Hij maakt alles nieuw. Doe met ons mee in dit geloof, in de opgestaan Heer. En dan komen we bij de laatste twee. Twijfel vraagt, wie gelooft? Geloof antwoordt, ik. En ik hoop dat dat antwoord ook in uw en jouw hart klinkt. Amen. We zullen met elkaar gaan danken en bidden. En er is voorbeden gevraagd voor Annelies van den Herik uit de Bonengraafse Weg, die in afwachting is van de uitslagen op onderzoeken en eventuele behandeling. Voorbeden voor mevrouw van den Brink van der Voort uit de Lingekant, die verblijft in de Sint Maartenskliniek om te revalideren. En we bidden ook voor Rutger van Meerten. Die woont aan de Arnoldus-Jacobstraat, die na het ongeluk op het werk is in afwachting van een operatie aan zijn voet. Laten we danken en bidden met elkaar. Heere, onze God, wat mogen we dankbaar zijn dat we u mogen leren kennen als een God die zijn littekens laat zien. Die zo dichtbij komt in ons bestaan, in onze werkelijkheid. Dat u mens werd, mens zoals wij. En om aan het kruis te gaan dat u onze zonden, al onze pijn moest dragen. En daar danken we u voor. We danken u voor dit wonder dat aan het kruis is gebeurd. En ook een week na Pasen blijven we ons verwonderen dat u God mens werd. En dat u ook zo dichtbij kwam bij Thomas dat u hem overtuigde door de littekens in uw handen te laten zien. En heren, wij bidden u zo. Dat dit verhaal, deze woorden, ons mogen blijven herinneren. Dat die littekens er niet voor niets zijn gekomen. En heren, wij bidden ook zo of wij de opdracht die u ons geeft om de mensen om ons heen te vertellen over u, dat we dat ook in de praktijk mogen brengen door zelf kwetsbaar te zijn, mensen mee te laten leven in wat wij zelf meemaken, zodat ze ook iets van onze littekens zien, waardoor wij kunnen wijzen op wat u doet in ons. Heren, we bidden ook zo voor deze gemeente, voor de noden en de zorgen die hier zijn. Wilt u bij de mensen zijn die eenzaam zijn, die geen mensen om zich heen hebben, met wie ze vreugde en leed kunnen delen. Wilt u dicht bij hen zijn en hen omringen met uw troost en liefde. We bidden u ook voor alle zieken in deze gemeente, mensen die zorgen hebben om hun gezondheid. Wilt u hen bijstaan en geloof geven? Specifiek bidden we voor Annelies van den Herik. We bidden zo of zij ook in, als ze aan het afwachten is, uw aanwezigheid mag ervaren dicht bij haar. Dat ze mag weten dat wat er ook gebeurt, u erbij bent. We bidden voor mevrouw van den Brink van der Voort. We bidden of zij gezegend mag zijn als ze aan het revalideren is. Hier wilt u ervoor zorgen dat het revalideren goed zal gaan. We bidden voor Rutger van Meerten. We bidden of na het ongeluk op het werk, dat wat er gebeurd is, dat hij goed mag herstellen daarvan. Heer, geef genezing en herstel. Heer, we bidden ook voor deze gemeente, dat zij een licht mag zijn in haar omgeving. Wilt u alle mensen die hier in deze zaal zitten, die thuis meeluisteren, de moed geven om te vertellen over de wonder van het kruis. We bidden ook voor onze broeders en zusters overal ter wereld die vervolgd worden vanwege uw naam. Heer, en geef hen de moed, het geloof om vast te houden aan uw woord, aan uw belofte. Heer, er zijn ook zoveel dingen die we niet in het openbaar kunnen noemen, kunnen zeggen. En daarom zijn we op het moment stil met elkaar, zodat we zelf in ons hart daarvoor kunnen bidden. Heren, al onze gebeden leggen we voor uw troon van genade. In de wetenschap dat u een God bent die ons hoort en verhoort. En al deze dingen bidden wij in Jezus' naam, die ons leerde bidden. Onze Vader, die in de hemel zijt. Uw koninkrijk komen, uw wil geschieden, gelijk in de hemel, als ook op de aarde. Geef ons heden ons dagelijks brood. En vergeef ons onze schulden, gelijk ook wij vergeven onze schuldenaren. En leid ons niet in verzoeking, maar verlos ons van de boze. Want van u is het koninkrijk, en de kracht, en de heerlijkheid, tot in eeuwigheid. Amen. Dan zal er nu een moment zijn dat de mensen thuis hun collecte kunnen overmaken. En voor de mensen die hier in de zaal zitten, kunnen zij aan het einde van de dienst hun gaven in de collectezakken doen.
Just it.
Einde van deze dienst nog twee dingen om even te noemen. Allereerst een woord van dank voor de zangers, organist en de anderen die het hebben mogen maken om samen te komen met elkaar. En ten tweede dat er na het amen van de zegen nog een filmpje zal laten worden zien aan voor van de kindernevendienst. We zongen het mooi met elkaar. Laatste vers van Psalm 145. Om zijn grootheid te openbaren. En dat mogen we ook deze nieuwe week doen. Ook als die grootheid te vinden is in de littekens van zijn handen. We bidden of God ons zegent voor deze nieuwe week. De Heere zegent ons. En Hij behoedt ons. De Heere doet zijn aangezicht over ons lichten. En is ons genadig. De Heere verheft zijn aangezicht over ons en geeft ons vrede. Amen.